En ieder hier vanavond een hele hartelijk welkom in deze dienst. Een dienst voor biddag. En we mogen weten dat we dat niet alleen doen, maar dat God hier ook bij ons aanwezig wil zijn. Ook de mensen thuis natuurlijk van harte welkom. Het is niet helemaal vol, dus het wordt een beetje harder zingen vandaag, denk ik. Maar het komt vast wel goed. De mededelingen voor deze avond. Voor de biddag vanavond zal voorgaan onze eigen predikant Arie Mak. De collecte, ook deze avond is de collecte, is voor Stichting De Hoop. Daar heeft u in de scriptie al een en ander over kunnen lezen. Een goed doel, geef van harte zou ik zeggen. Zondag hebben we weer een normale dienst hier in de lichtzijde om 9:30. En dan gaat dominee Houwelingen voor. Dat is ergens een bekende naam, maar moet u maar even googlen. Dat waren de mededelingen en dan wens u een hele gezegende dienst.
Zullen we gaan staan? Een moment van stilte nemen. Doet hij het? Ja? Oké. Een moment van stilte nemen en dan zullen we onze afhankelijkheid van God belijden. En ook in deze dienst op deze biddag spreken we uit dat onze hulp in de naam van God is. Van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. En deze God die groet ons. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader. Van zijn Zoon de Heer Jezus Christus in de krachtende gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dat gaan we met elkaar zingen, opwekking 40.
Thank you.
Laten we samen een zegen vragen over deze dienst. Ja, Heere God, machtige Vader in de hemel, wat is het heerlijk om met deze woorden de dienst te beginnen. Halleluja, loof de Heer. Ja, u loven, u prijzen we om wie u bent. U bent de schepper van hemel en aarde. En we zijn hier bij elkaar gekomen om u te ontmoeten, om te lezen uit uw woord, om te zingen. En Heer, mag het tot uw eer zijn. U hebt ons hier samengebracht op deze doordeweekse avond om stil te staan bij gebed, biddag, bij bidden. En dat doen we waarschijnlijk elke dag, maar vanavond staan we daar bewust bij stil. Zo aan het begin van dit seizoen van de lente die bijna aanbreekt, om u te vragen om uw zegen over de maanden die komen. Wanneer er gezaaid wordt, wanneer het moet groeien, het gewas, wanneer het geoogst wordt, dat het uw zegen mag ontvangen. En ook over onze arbeid, over ons werk, maar nog zoveel meer. En daarom zijn we vanavond bij elkaar gekomen, dat gaan we zo meteen ook doen, om te vragen of u het wilt zegenen. Maar nu vragen we of u ons nabij wilt zijn in deze dienst, ons wil zegenen in het uur van samen zijn. Dat we werkelijk een ontmoeting met u mogen hebben. En dat we het van u mogen verwachten. Vanavond, maar ook morgen. In ons hele leven. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Vanavond lezen we uit 2 Koningen 4 de eerste 7 versen. En als we dat met elkaar gelezen hebben, dan zingen we gezang 227, vers 1, 2 en 4. Dus eerst 2 Koningen 4, 1 tot 7, en dat zal Jago voor ons lezen. En dan gezang 227, 1, 2 en 4.
Twee Koningen 4, de versen 1 tot en met 7. Twee Koningen 4, vers 1 tot en met 7. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, zoals u weet, altijd groot ontzag had voor u, is gestorven. Nu zal mijn schuldeisje komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? Vroeg Elisa. Vertel me eens, wat heeft u nog in huis? Alleen een kruikje olie hier, antwoordde ze, verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen. Legen zoveel als u er krijgen kunt. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken over en kannen. Telkens als er één vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Gaandeweg raakten ze allemaal vol. Geef de volgende eens aan, zei de vrouw tegen haar zoon. Maar die antwoordde, er zijn er niet meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven. Tot zover het woord van God.
Vanavond ontmoeten we een wanhopige vrouw. Haar naam weten we niet, wordt ons niet bekendgemaakt in dit gedeelte. De man van haar naam weten we ook niet. Maar Elisa kent hem wel. Want we lezen dat de vrouw zegt, mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd een groot ontzag voor de Heer had, hij is gestorven. Waarom weten we hun namen niet? Waarom zijn die ons niet bekendgemaakt? Zou het kunnen zijn dat Elisa, of deze vrouw dit zegt tegen Elisa om haar hulpverzoek meer kracht bij te zetten? Jij kent hem wel. Jij weet dat hij vol ontzag voor de Heer was. Dat ze daarmee de hulp afdwingt. De namen kennen we niet, maar we weten wel dat deze vrouw grote problemen kent in haar leven. Een heel aantal. We lezen dat haar man gestorven is. Ze is dus weduwe geworden. En een weduwe had in die tijd in Israël geen, ja, fantastische toekomst. Sociaal kwetsbaar was ze. De man zorgde voor brood op de plank. Hij was weggevallen. En hoe moest zij nu aan inkomen komen? Hoe moest zij aan brood op de plank komen? Hoe moest dat verder nou met dit gezinnetje, met deze vrouw en twee zonen die ze had, zo lezen we. Een volgend probleem is dat ze schulden hadden. Waarschijnlijk konden ze niet rondkomen van het inkomen van haar man. Ze hadden zich in de schulden gestoken. En nu haar man was overleden, dacht ze dat haar schuldeiser zou komen om het bedrag wat ze geleend had op te eisen. Ze moest afbetalen. Ze kan de schuld niet afbetalen. En ze is bang dat haar twee zonen meegenomen worden als slaven, om zo de schuld af te kunnen betalen. Op deze manier kan de schuld vereffend worden. Ze moeten niet aan denken. Stel je voor dat mijn twee zonen ook nog meegenomen worden. Geen man meer, geen zonen meer. Hoe moet het verder? Als dat werkelijkheid zou worden, zou ze echt alles kwijtraken. Die moeite en zorgen van toen, die zijn er nog steeds. Ook heden ten dagen zijn er mensen die in armoede leven, die in schulden leven, die niet weten hoe ze eruit moeten komen. Schulden en sociale kwetsbaarheid. Het is niet van de laatste tijd, ook eeuwen geleden. 2 Koningen 4 wordt er al over geschreven. En je zou kunnen zeggen, in deze gebroken wereld horen moeite en ellende erbij. Het gaat niet aan ons adres voorbij. Er is geen mens op aarde, althans ik ben ze nog niet tegengekomen. Er is geen mens op aarde die niet te maken heeft, of te maken heeft gehad, of te maken zal krijgen met moeite, zorgen, verdriet, lijden, etc. Soms gaat het in het leven al voor de wind, maar er komen momenten dat er duisternis is. Of misschien kom je wel vanuit de duisternis op een moment dat het even voor de wind gaat. Maar het doet zich, en het woord even kwijt, maar het, hoe noem je dat? Het volgt zich op, dat is het een beetje. En vanavond zijn we bij elkaar gekomen omdat het biddag is. Een extra kerkdienst aan het begin van de lente, die begint binnenkort. En dan gaan we zaaien, dan gaan de boeren het land op. Wordt er gezaaid en dan hopen dat het gaat groeien, het gewas, het eten. En dat het ook weer geoogst gaat worden. En dat we dan voldoende te eten hebben. We vragen ook een zegen over onze arbeid. Het gaat dus over eten en drinken. Het gaat over onze welvaart. En wat is dat kwetsbaar? We denken wel dat we altijd eten hebben en drinken. En dat we ons werk hebben. En gelukkig gaat dat ook vaak zo, maar wie zegt dat dat morgen nog steeds zo is? Of volgende week of volgend jaar? Wat er vandaag is, kan morgen zomaar anders zijn. En wat voor effect heeft het klimaat op de toekomst? De klimaatverandering. En dat is een zinnetje die je dan leest bij beleggingen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Hoe zal het zijn in de toekomst? Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar. Het gaat niet altijd goed. Het aardse leven kent zorgen en moeite. En dat zien we heel dicht bij ons, maar dat zien we ook verderop in de wereld. Waar oorlog heerst, waar hongersnood is, waar honger geleden wordt, waar mensen op pad moeten omdat ze moeten vluchten, een veilig thuis zoeken omdat er oorlogen zijn of andere ellende. Het aardse leven kent moeite en zorgen. En waar zoeken wij dan onze hulp? Waar zoek je die? Van wie verwacht je het dan? Zijn die woorden die we dan aan het begin van de dienst uitspreken ook werkelijk waar voor je? Zijn die betekenisvol voor je? Elke zondag beginnen we daarmee. Hè? Onze hulp is in de naam van de Heer. Of zijn dat lege en loze woorden geworden voor je? Gewoon maar een gewoonte die elke zondag wordt uitgesproken. Een formule waar je niet meer bij stilstaat. Waar verwacht je je hulp van? Van wie? We gaan terug naar die vrouw uit 2 Koningen 4. Zij vroeg om hulp in haar problemen aan Elisa. Ze gaat naar Elisa toe en ze gaat om hulp vragen. En Elisa is niet zomaar iemand, hij is een profeet. En in vers 7 wordt hij ook wel de godsman genoemd, hè? Hij is de profeet namens God voor het volk. Geeft de boodschappen van God door aan het volk. Staat als het ware tussen het volk en God in. Hij is de godsman. En wie weet wat de naam Elisa eigenlijk betekent? Ik moest het ook even opzoeken, hoor. Maar het betekent: mijn God is redding. Mijn God is redding. En deze vrouw, die gaat naar Elisa toe, wiens naam betekent: mijn God is redding. Dus je zou kunnen zeggen: door Elisa gaat die vrouw rechtstreeks naar God toe. Vraagt God om hulp. Zij weet waar ze de hulp zoeken moet. Die vrouw weet dat God redding kan brengen. De God van Israël. De God van het verbond. Hij kan redding brengen in mijn penibele situatie. En daarom stort ze bij Elisa haar hart uit. Mijn man uw dienaar, hij is gestorven. En nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Een wanhopige vrouw. Van hem verwacht ze het. En die hem, dat is God natuurlijk. Hem met een hoofdletter. De schepper van hemel en aarde. Ze verwacht het niet van mensen. Mensen kunnen je alleen maar teleurstellen. Als je om hulp vraagt. En we lezen dat ook in Psalm 146. En de dichter van die psalm die wist het ook al. Vertrouw niet op mensen met macht. Op een sterveling bij wie geen redding is. Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft. Wie zijn of haar hoop vestigt op de Heer, zijn of haar God. Dus daar moet je zijn, bij die God, de schepper van hemel en aarde. En op deze God van Jacob vertrouwt deze vrouw. Hij kan mij helpen. En jij? Hier in de kerk of thuis? Geldt dat ook voor ons? Kunnen wij vertrouwen op die God? Vertrouw je op die God? Dat jij in alles, dat je in heel je leven op die God van Jacob vertrouwt. Bij alles wat je doet. Alles wat je meemaakt. En als je dat doet, zegt de psalm, hè, dan ben je een gelukkig mens. Dan ben je een gezegend mens. Als je vertrouwt op die God. Niet dat al je problemen per direct opgelost zijn. Nee. Maar je hebt ze mogen brengen aan de troon van de Allerhoogste. Daar mag je ze neerleggen, daar mag je ze ook laten liggen. En als je dat doet, kan dat je rust en ademruimte geven. Om het leven weer aan te kunnen. Rust en ruimte. Wat kan ik voor je doen? Vraagt Elisa aan de vrouw. Wat kan ik voor je doen? Elisa vraagt niet hoe ze in de schulden gekomen is. Hé, mevrouwtje, vertel eens. Hoe ben jij in de schulden gekomen? En had je dat niet kunnen voorkomen? Nou, moet ik je helpen. Je had dat kunnen voorkomen, toch? Nee, dat vraagt hij niet. Hij vraagt alleen: wat kan ik voor je doen? En hij wacht haar antwoord niet eens af, hè? Op het volgende wat hij zegt, vertel me eens, wat heb je nog in huis? En dan zegt de vrouw, een klein beetje olie. Klein beetje. En dan krijgt ze de opdracht van Elisa, ga alle kruiken en pannen halen die je in je huis hebt en ga ze lenen bij de buren, zoveel als je maar kan. En als je dat allemaal geleend hebt, als je dat binnengebracht hebt in je huis, doe dan de deur dicht. En dat gaat die vrouw ook doen, hè? Ze gaat die kruiken en die kannen halen. Ze gaat ze lenen bij de buren en verderop, net zoveel als ze er kan krijgen. En het bijzondere hier ook weer is dat ze geen tegenvragen stelt aan Elisa. Waarom moet ik dat doen? Ben je wel helemaal goed bij je hoofd? Geen tegenwerpingen? Nee, zij en haar zonen gaan op zoek naar zoveel mogelijk kannen en kruiken. En daarin zien we iets van vertrouwen en geloof van die vrouw. Zij gelooft, Elisa, zij gelooft God dat hij haar kan helpen en ze gaat op pad. Ze gaat gewoon. Ze is er compleet van overtuigd dat God haar zal helpen. En nu ons. Stel je voor dat Elisa dat tegen ons zou zeggen. En probeer je eens in te leven. Je hebt hulp nodig, je zit in de problemen. Ga maar alle kan en kruik halen die je kan vinden. Maar ik denk dat wij even achter onze oor zouden krabben. Toch maar even een vraag stellen. Ben je dat serieus? Moet ik dat echt doen? Als wij God om hulp vragen, geloven we dan ook werkelijk dat hij dat kan geven? Dat hij ons die hulp wil schenken? Ben je daarvan overtuigd? Geloof je dat? Vertrouw je op hem? Ook als dat misschien anders is dan wij zouden willen, dat hij helpt. Op een gegeven moment zat het hele huis vol met vaatwerk. Kannen en kruiken. Een smal gangetje kan ik me zo voorstellen naar de keuken. Hoe het er precies uitzag, weten we natuurlijk niet. En dan gaat de deur dicht, geen pottenkijkers. En dan begint ze die olie uit te schenken. Hey zoon, breng me nog een volgende kruik. En die wordt aangereikt en ze blijft schenken. En alle kannen en kruiken raken vol. Hey, geef me er nog eens een. Hey ma, dat was de laatste, er is niet meer. En dan stopt de olie met stroom. Er is een wonder gebeurd. Van het kleine beetje olie. Het is ontzettend veel geworden. Ze heeft in overvloed. Je zou kunnen zeggen, hier zien we die oude eeuwenoude uitspraak van Benedictus van Nursia. Wie weet wat die uitspraak is? Als ik hem zeg, dan zeg je, oh ja, ora et labora. Oh ja, ja. En wat betekent het? Bid en werk inderdaad, ja. En dat is wat deze vrouw doet. Ze bidt en ze werkt. Ze bidt, ze vraagt om hulp aan de man die heet God is redding. En ze gaat aan de slag. Ze doet het allebei. Ze vraagt om hulp en gaat over tot actie. En dan zien we bijzondere dingen gebeuren. Dan blijft de olie stromen en de kannen en kruiken raken vol. En dan geeft de Heer overvloedig. Meer dan genoeg. En dat zien we vaker in de Bijbel. Hè. Denk aan de bruiloft te Cana, waar de wijn op is. Wat moet er worden van het feest als er geen wijn is? Jezus zegt, vul die watervaten met water. En de bedienden doen dat. En het water wordt eruit geschept en het is wijn geworden. En ik geloof, als je het omrekent, dat het meer dan 700 liter wijn was. Overvloedig. En wat denk je later, als Jezus met die 5 broden en 2 vissen aan de haal gaat? 5000 mensen eten, alleen mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. En er blijft nog over ook, de Heer geeft overvloedig. Dat is wat we in de Bijbel zien. Zo is de God van Jacob. En het bijzondere is, de vrouw die vertelt dat aan de godsman Elisa, Ze vertelt wat er gebeurd is en hij zegt, je moet de olie verkopen om je schuld af te betalen. En van wat er overblijft kunnen jij en je kinderen leven. Haar kinderen geen slaaf, een nieuwe toekomst voor dit gezinnetje. Zonder schulden. God heeft hen geholpen. Er is dankbaarheid bij dit gezinnetje. Dankbaarheid om wat God gedaan heeft in hun leven. Met dit wonder zijn overigens niet alle problemen opgelost, hè? Haar man is dood. En hij blijft dood, staat niet op uit de dood. Ze krijgt hem niet terug. Maar ondanks het verdriet om die lege plaats krijgen ze een nieuwe toekomst. Nu naar ons vanavond. Wat kunnen wij leren uit dit gedeelte? Deze 7 versen eeuwenlang geleden opgeschreven. Ik denk dat één ding heel belangrijk is om in onze oren te knopen. En dat is dat die God van 2 Koningen 4 dezelfde God is als nu. Hij is dezelfde en hij blijft dezelfde. En deze God is nog steeds met mensen bewogen. Zoals hij bewogen was met deze vrouw, zo is hij bewogen met u en jou. Hij kent je bij naam. Hij weet wat je meemaakt. Hij weet wat je doormaakt. En hij is met je. En alles wat ons bezighoudt in dit leven. Alles wat je bezighoudt. En dat kan je zelf het beste opnoemen. Mag je brengen bij God. Vertel het maar tegen hem. Dat is biddag. Vertel het maar tegen hem. Hoe je leven is. Wat je meemaakt. Je mooie dingen. Je verdrietige dingen. Alles, maar dan ook alles. En dan wil en dan zal hij helpen. Dat is wat de Bijbel ons laat zien. Telkens weer opnieuw. Is dat echt zo, vraagt iemand vanavond? Ja. Bidden helpt. Misschien heb je het Nederlands Dagblad vanmorgen in de bus gekregen. Heb je het gelezen? Het stond op de voorpagina. Hè? Bidden werkt. 85% van de mensen die geïnterviewd waren of die meegedaan hadden aan die poll geloven dat bidden concrete veranderingen teweeg kan brengen. Bidden helpt. En ik zei het al, God helpt niet altijd op dezelfde manier. Dat doet hij bij iedereen weer anders. Deze vrouw gaf hij olie. Maar Paulus bad ook om die doorn uit zijn vlees weg te halen. En God zei, mijn genade is u genoeg. Het werd niet weggenomen. Hij kon wel verder, omdat hij de zegen van God ontving. Maar dat God helpt is inderdaad een feit. Kijk maar naar zijn zoon Jezus Christus. We leven in de 40 dagen tijd. We gaan toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Jezus die vanuit de hemel kwam en mens werd. Die een gestalte aannam van een dienstknecht. Hij die kwam om te sterven aan het kruis. Om de weg naar God weer open te maken. Jezus die zijn leven gaf voor ons, daarin kunnen we zien wat God voor ons deed. Dat hij zijn hulp aan ons geeft. Want hij deed dit zodat wij kinderen van God konden worden. Jezus ging door de dood heen en hij stond op, zodat wij kinderen van God zouden worden. En wanneer we nu zijn kinderen geworden zijn, wil God niet liever dan dat we in verbondenheid met hem leven. En hoe leven we in verbondenheid met hem? Door hem alles te zeggen wat ons bezighoudt. Door met hem in gesprek te gaan. Met hem te communiceren, zoals we dat ook tussen mensen doen. Gewoon met hem spreken. Gewoon met hem praten. Vertel het maar tegen hem. En Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen: wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Vraag aan God in alle omstandigheden wat je nodig hebt. Dat is bidden. En ja, soms is het zeer ingewikkeld om de woorden te vinden die je moet spreken. Zijn de omstandigheden ingewikkeld? Kun je teleurgesteld zijn? Kun je boos zijn op God? Of heb je het idee dat je woorden niet hoger komen dan het plafond? Blijf ze in de kamer hangen. Weet dan, geloof dan dat de geest ons bidden overneemt. Paulus schrijft er in Romeinen 8. De geest komt onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloos zuchten. Lieve mensen, het is bijna lente. Wanneer begint de lente ook alweer? 21 maart, geloof ik, hè? Ja. Althans, dat is dan zo'n datum die we dan geprikt hebben. We zien het nu al, hè? De mooie bloemen die uit de grond komen, de knop aan de bomen. Het wordt mooier. De zomer, de lente komt eraan. En met elkaar zijn we onderweg naar de eeuwigheid. Elke dag een stapje dichterbij. Lieve mensen, wij kwetsbare mensen, u, jij en ik, zijn onderweg naar Gods glorieuze toekomst. En dat aan Vaders trouwe hand. En onderweg, de dagen van ons leven, de mooie dagen, maar ook de moeilijke dagen. Alle dagen van ons leven mogen vrijmoedig onze mond openen. En hem vertellen wat we nodig hebben. En daarom is het vandaag biddag. En ik ben blij dat die dag er is. Om met elkaar daarbij stil te staan. Om samen onze handen te vouwen. En samen te bidden. En dan, wat schreef Paulus ook alweer, zal God je zijn vrede schenken. Vrede. Rust, ruimte, kracht om door te gaan. En dat door zijn Zoon Jezus Christus. En dat maakt je een dankbaar mens. En dat hoort ook bij elkaar, hè? Bidden en danken. Het een kan niet zonder het ander. Een biddend mens is een dankbaar mens. En zo gaan we op pad. Amen. We gaan samen zingen. De hele oude psalm. Misschien ooit wel vroeger geleerd. Op de zondagschool of in de kerk of op school. Of waar dan ook. Psalm 81 vers 1 en 8. En ik ken hem uit mijn hoofd uit de oude berijming. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij smeekt. Mild en overvloedig. Ja, dat zit er nog goed in bij de meesten. We gaan hem zingen in de versie van het Gereformeerd Kerkboek. Psalm 81, 1 en 8. En dat gaan we ook doen. Samen bidden. Ik heb een heel aantal thema's op papier gezet. Ik zal aan het eind een moment stil zijn. Dan kunnen we onze eigen gebeden zenden tot de Heere onze God. En dan aan het eind van het gebed dan zingen we samen het Onze Vader. Zullen we een moment nemen om in het gebed te gaan. Ja, Heere God in de hemel, juist hebben gezongen dat we onze mond mogen openen. En u mogen vragen alles wat ons ontbreekt. En op deze biddag willen we dat ook speciaal doen. U bidden voor alles wat we nodig hebben. En dat geldt voor ons, zoals we hier zitten, hier in de kerk of thuis. En voor de wereld. Heer, we bidden voor vruchtbaar land. Dat de gewassen mogen groeien. We bidden om zon en regen in goede verhoudingen. Niet al te nat, niet al te droog. Maar dat er een goede oogst mag zijn. Dat er genoeg eten is voor iedereen op de wereld. En tegelijkertijd weten we ook dat soms die verdeling zo oneerlijk is. En daarom bidden we om een goede verdeling van die oogst. Dat iedereen op deze wereld genoeg te eten heeft. We bidden voor de boeren. Voor degenen die vee houden. Voor degenen die landbouwers zijn. Dat ze op een goede wijze hun werk mogen doen. We bidden ook voor goede zorg voor het milieu. Voor een goede omgang met de schepping. Heer, de schepping die wij in bruikleen hebben. En dat geeft ons een verantwoordelijkheid. En we bidden dat we op een goede manier daarmee omgaan. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Door uw geest. Dat ook in de politiek de goede besluiten genomen mogen worden. Juist ook op die thema's van stikstof en klimaatverandering. Het verminderen van de veestapel. Heer, dat zijn best ingewikkelde thema's ook. Heer, en we bidden voor hen die daarmee te maken hebben. We bidden u, Heer, om de zin om te werken. We bidden een zegen over ons dagelijks werk. En dat we ook daarin iets van uw liefde mogen laten zien. En een ander tot zegen mogen zijn. Heere God, we bidden voor hen die geen werk hebben en dat graag zouden willen hebben. We bidden voor hen die niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid. We bidden voor hen die financiële zorgen en armoede kennen. We bidden voor hen voor wie hun baan op de tocht staat. We bidden voor hen die overspannen of burn-out zijn geraakt door het werk, door de vele verantwoordelijkheden. En een poosje niet kunnen werken. Heer, we bidden voor hen die vrijwilligerswerk mogen doen. Welke plek dan ook. Zij die hun tijd geven voor niets. Heer, we danken u daarvoor dat die mensen er zijn. Hier in de kerk en daarbuiten. Heer, wat zou er gebeuren als alle vrijwilligers zouden stoppen met hun werk? Heer, maar u geeft gaven, talent, u geeft tijd, u geeft zin. Heer, dank u wel daarvoor. Heer God, we bidden voor al het werk wat er in de kerk mag gebeuren. Alle commissies, alle kringen, alle clubs, de kerkraad, de diaconie, de schoonmaakploegen, de kosters, de leiding van allerlei dingen die er gebeuren. Heer, en dan vergeten we wellicht nog een hele aantal dingen die plaatsvinden in de kerk. We bidden om uw zegen daarover, Heer, dat we een gemeente mogen zijn die u zoekt, die u de eer geeft, die u toekomt, die u looft en prijst om wie u bent. In een gemeente dat we mogen zijn waarin het om u draait en niet op onszelf. Heer, u geeft de eer. U brengen we lof en aanbidden we. We bidden voor hen die ziek zijn, Heer. Welke ziekte dan ook, dan denken we aan dementerende, aan hen die kanker hebben. Zij die depressief zijn. zijn die psychische beperkingen kennen, psychische kwetsbaarheid kennen. En dan bidden we ook voor onze jongeren, zeker ook die daarmee te maken hebben. Heer, wat is er veel leed. Wat zijn er veel mensen ziek. We bidden om genezing. We bidden om goede zorg. Heer, we bidden voor hen die de zorg leveren. In ziekenhuizen. Verplegend personeel, doktoren. Maar ook voor de alle mantelzorgers. Die hun tijd en hun energie geven aan hen die dichtbij staan. Heer, we bidden voor hen die alleen of eenzaam zijn. Eenzaamheid is een groot probleem, Heer, in onze samenleving. Misschien weten we niet eens hoe onze buren heten. Geef dat we op die ander gericht zijn. Dat we betrokken zijn op die ander. Heer God, wees met hen die in de zending werken. Of evangelisatiewerk doen. Dat het werk gezegend mag worden en dat velen u mogen leren kennen. Heer, we bidden om recht waar onrecht wordt geleden. We bidden om bevrijding uit slavernij en misbruikssituaties. We bidden om vrede in de wereld, Heer. Vrede voor kinderen. Vrede voor volwassenen. In bijzonder bidden we voor de oorlog in Israël en Gaza. We bidden voor de Joden en de Gazanen. Bidden voor hun overheden. Geef vrede, Heer. Geef vrede. Zoveel brandhaarden in deze wereld. Zoveel ellende. Zoveel mensen die elkaar leed aandoen. We bidden dat dat mag stoppen, Heer. We bidden voor de stad en de dorpen waar we wonen. Waar we werken, waar we naar school gaan. We bidden voor goed onderwijs, voor christelijk onderwijs. Heer, we bidden voor docenten, juffen en meesters. Wilt u hen uw zegen geven, de kracht geven om het werk te blijven doen, hoe ingewikkeld het soms ook is. We bidden voor de overheid, hier in de stad, in de provincie, landelijk. We bidden voor het Koningshuis. Heer God, we bidden om uw terugkomst, Heer Jezus Christus. Laat uw koninkrijk komen. Heer God, we bidden om uw zegen over deze bloedende wereld. Om vrede en rechtvaardigheid. We bidden om uw zegen over ons land, om geloof, hoop en liefde. We bidden om uw zegen over ons leven, om trouw, moed en wijsheid. Heer, we danken u voor het goede wat u ons geeft. We hebben het gehoord, danken en bidden, het hoort bij elkaar. Een biddende gemeente is ook een dankende gemeente. En we willen u danken, Heer, voor zoveel dingen. Vanuit de grond van ons hart. Soms ook voor die hele kleine dingen die we al niet eens gewoon zijn, dat we die van u krijgen. De kleding die we aantrekken, de vervoersmiddelen die we in de schuur hebben staan of voor op de parkeerplaats. Een auto, een motor of wat dan ook, een fiets. We denken aan het eten wat u ons geeft telkens weer. We danken u voor de warmte in onze huizen. We danken u voor een dak boven ons hoofd. We danken u voor een kerkgebouw zoals we hier samen kunnen komen. We danken u dat er water uit de kraan komt als we de kraan open doen. We danken u dat we zuurstof kunnen inademen. We danken u dat u bij ons bent. Dat u voor ons zorgt. En dat we altijd bij u terecht kunnen. U wordt er niet moe van. U sluimert niet, u slaapt nooit. U bent onze bewaarder. U bent onze schuilplaats. En daarvoor loven we en prijzen we uw grote naam. Dank u wel dat we dit alles bij u mogen brengen. En dat doen we dan ook in alle vrijmoedigheid, Heer. En we pleiten op dat verbond dat u aanging met Abraham. Dat u ook met ons gesloten heeft door uw Zoon Jezus Christus. Heer, wees met ons. We loven en prijzen uw naam. Vanavond zal er een collecte zijn voor Stichting De Hoop. Van harte bij u aanbevolen, zoals al gezegd is. Een stichting, die een GGZ-instelling. Waar mensen heen kunnen die hulp nodig hebben op psychisch gebied. Maar ook verslavingen of wat dan ook. Een mooie stichting in Dordrecht en op vele plekken, andere plekken in het land. Dus van harte bij u aanbevolen. En als we dat gedaan hebben, dan zingen we opwekking 123. Groot is uw trouw, o Heer. Thank you. ontvangen we de zegen van de Heer. Ontvang die zegen met een open en biddend hart. Mogen de Heer jullie zegenen en jullie beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over jullie doen schijnen en jullie genadig zijn. Mogen de Heer jullie zijn gelaat toewenden en jullie vrede geven. Tot in alle eeuwigheid. Amen.